Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u in vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 125 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 125 vers 1, hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heere vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. En het tweede, gelijk het gebergte dat hoog gerezen, om Salem dicht gespreid, zo is in eeuwigheid de Heere rondom hen die hem vrezen. En wat er verder volgt in het eerste en het tweede van Psalm 125. zingen wij na de wet Psalm 99 vers 6. Uit zijn heiligdom, in een wolkolom, heeft hij zijn wet bij hen ingezet. Psalm 99 vers 6. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijvergod, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde de zoven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Handelingen 4 en daarvan de eerste 14 versen. Handelingen 4, de eerste 14 versen. In Handelingen 4, te beginnen bij vers 1, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En er geschiedde des anderen daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester, en Caiaphas, en Johannes, en Alexander, en zoveel er van het hoge priesterlijke geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht, of door wat naam, hebt gij die dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest tot hen: gij oversten des volks, en gij ouderlingen Israëls, alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krankmens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staande die genezen was, hadden ze niets daartegen te zeggen. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heren, we zouden echt wel plat op de grond moeten vallen om uw naam te danken dat wij onder de prediking mogen zitten van die ene naam die onder de hemel gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Als die naam aan ons niet verkondigd was geweest en wij gingen verloren, en dan gaan we verloren, als we die naam niet kennen, dan gaan we nogthans rechtvaardig verloren. En nu brengt u ons onder uw woord. Wat een plekje. Deze aarde brengt doornen en distels voort. Als de belofte niet was afgekondigd in het paradijs, en als de belofte niet was vervuld met de komst van de Heer Jezus en zijn kruisdood op Golgotha, dan was het op deze aarde een hel. En te midden van die doornen en distelen zendt u predikers van die zeer blijde en goede boodschap. Waar en wanneer u wilt. U wilt het vanmorgen hier. Vanmorgen hier. Wat een voorrecht. Beseften we het maar. We lezen van mannen die niets konden inbrengen tegen wat de apostelen verkondigden. Maar zich bekeren, homaar. Buigen, homaar. Dommelijke hoogmoed van ons. Die onzagwekkende blindheid van ons. Dat is de andere kant van de medaille. Een ontzettend bevoorrecht plekje. Maar ook levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk als we ons niet bekeren en doorgaan. De daarom bieden we u, o God, open toch vanmorgen onze ogen. Wil met uw Heilige Geest onder ons werken. Want de duivel die kan ons op alle mogelijke manieren zo te pakken nemen. Eén is vervuld met rijkdom, eer, de dingen van de wereld. De ander met wrok en wrevel, weet ik wat. Maar het maakt de duivel niet uit. Als onze gedachten maar niet gaan. Over de Heer Jezus. Dat u vanmorgen de prediking zegene, Heer. Aan ons aller hart. Zoals we hier zijn en zoals we meeluisteren. Thuis, waar dan ook. U bent toch niet aan tijd of plaats gebonden. O God, ontfermt u zich alstublieft over ons. Wij beseffen de vloek van de wet niet. Wij beseffen niet, al zouden we het de hele week goed gedaan hebben. Dat hebben we niet, maar al zouden we. En er zal maar één rare gedachte vanmorgen zijn. Eén overspelige gedachte, één boze gedachte. Een gedachte van haat. Dan staan we schuldig aan alle geboden. Dat leert Jacobus ons duidelijk. En dan liggen we onder de vloek. Heer, geef dat we er iets van zullen voelen. Anders hebben we eenvoudigweg geen belangstelling voor die vloekdragende Jezus. Voor die ene naam onder de hemel gegeven. Het is toch uw gewone weg om zoveel voorbereidend werk te laten plaatsvinden in het hart van een zondaar. Dat hij oog en hart krijgt voor de Heer Jezus. We zullen toch zo verloren zijn. Dat we gered moeten worden. Geeft u het vanmorgen. Door de kracht van uw Heilige Geest. Wil ook zijn onder al de omstandigheden van het leven, Heer. Het leven kan soms heel moeilijk zijn. Heel verdrietig. Heel veel waaroms. Waar we niet meer uitkomen. Waar we soms uitgepraat zijn. Leer ons alstublieft stil te berusten in uw beleid. Als een pasgespeen kind. Dat zich stil bij zijn moeder bevindt. Wilt u ondersteunen en sterken, Heere. Wilt u alles geven wat nodig is. Ook als er rouw is. Korter of langer geleden. In het bijzonder dragen we de Heer mevrouw Ponsen aan u op. Die een zwager verloren. En de Heer mevrouw Eland van de Beatrixlaan, die een zus en schoonzus verloren. Geef u Heere wat nodig is. Het is zo de eigen generatie die wegvalt. Leer ook hen gereedschap van vertrek te maken. Zich voor te bereiden om u te ontmoeten. Een borg te zoeken, gerechtigheid die overvloediger is dan de schriftgeleerden en de fariseeën. Het werk van de Heer Jezus, om daarop te leunen en te steunen. Wees u ze nabij, Heere. Gedenk ook allen die met verborgen kruisen over de aarde gaan, waar psychische nood is. Heere, wees de gemeente tot een vurige muur rondom. Wilt u werken. Geef, Heere, dat we zullen onderzoeken of we zelf vervuld zijn met uw geest. Om voor de anderen een lichtend licht en zoutend zout te zijn. Help ons ook deze morgen in het luisteren en in het spreken beide. Het is allemaal niet vanzelf. Open uw woord, Heere, en open ons hart. Wilt u alstublieft in ons midden zijn als één die dient. Niet omdat wij het verdiend hebben, dat zij verre. Maar naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Wij bidden het u. Om Jezus wil. Wiens offer genoeg was. U was ermee tevreden. Zie ons aan in hem. Amen. We zingen Psalm 98, vers 1 en 3. Psalm 98, vers 1. zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm wrocht heil naar leed. En het derde doet bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geeft de Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren trompetten en bazuingeklank. En wat er verder volgt in het eerste en het derde van psalm 98. Handelingen 4 vers 11 is de tekst voor de prediking. Handelingen 4 vers 11. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. Tot zover. We letten op een tweetal aandachtspunten. In de eerste plaats, Christus is de hoeksteen. En ten tweede, wat er met hem gebeurt. Christus is de hoeksteen. En ten tweede, wat er met hem gebeurt. Wij zagen vorige week dat de genezing van die kreupelen, die man die niet lopen kon, de aanleiding werd dat Petrus het over Jezus had. Hij ging preken over Jezus. Nu hoeft u natuurlijk niet te preken. Maar zeg nou eens. Heeft u het over hem gehad? In de achterliggende week? Net zoals Petrus elke gelegenheid gebruikte om het over Christus te hebben. Hij stond daar frank en vrij in het openbaar, in de tempel. Iedereen kon en mocht het horen. Net als dat brandofferaltaar in het voorhof stond. Daar mocht ook iedereen naartoe. Daar mocht ook iedereen naar kijken wat er gebeurde. Brandofferaltaar dat heen wees naar de Heer Jezus. En soms waren er schuldige zondaren die de hoornen van het altaar pakten om vergeving te ontvangen. Vrijspraak. Kijk, daar staat Petrus, frank en vrij, in het openbaar. Want hij schaamt zich het evangelie van Jezus Christus niet. Dat mag iedereen horen, dat moet iedereen horen. Maar dat is wel tegen het zere been van de geestelijke leiders. De overste van het volk. Ze zijn er allemaal. Schriftgeleerden, Sadduceeën, Fariseeën, hoge priesters, tempelwacht. Ze ergeren zich aan die openbare prediking van Petrus. Nota bene over Jezus. Daar hebben ze de afgelopen 3 jaar al zoveel hinder van ondervonden. Waren ze eindelijk blij dat hij gekruisigd was? Dat de rust terugkeerde onder het volk? En dat die gehate naam naar de achtergrond verdween? O maar. Nu lijkt het alsof alles weer van vooraf aan opnieuw begint. Men vreest dat de naam van Jezus opnieuw aanhang zal krijgen onder het volk. Wat moet je er toch ook veel voor doen, hè? Om die naam van Jezus uitgeroeid te krijgen. Deze mensen willen er niet mee geconfronteerd worden en ze worden er steeds mee geconfronteerd. De Dan moeten Petrus en Johannes maar in de boeien geslagen worden, gevangen gezet worden. Het is nu avond, dan zullen ze morgen horen. Morgen horen. En zo gebeurt het ook. De volgende dag komt het geestelijke rechtscollege samen. Door wat macht? Door welke naam hebben jullie dit gedaan? Want dat viel niet te ontkennen. Hè? Een man die zijn leven lang verlamd daar bij de poort zit en die daar nu rondhuppelt in het voorhof, ja, dat valt moeilijk te ontkennen. Geef eens verantwoording. Zou Peter dat willen? Later schrijft hij in die rondzendbrief dat de christenen altijd bereid moeten zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in hen is. Door kracht, door welke naam hebben jullie dit gedaan? Nou, Petrus wil wel. Waarom? Omdat hij vol is van de Heilige Geest. Dan hoeven mensen niet eens te vragen om verantwoording af te leggen. Dan doe je het wel. Zo zou het eigenlijk moeten zijn, ja, op de huisbezoeken. Dat de broeders niet hoeven te vragen, hoe is het nu? Maar dat je gaat vertellen, komt, hoort wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Maar als ze dan toch naar vragen, door wat kracht, door welke naam? Wel, dan wil Petrus wel. Dan wil Petrus wel. Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest tot hen, gij overste van het volk, gij ouderlingen van Israël, dan wordt de heden rechtelijk onderzocht over een weldaad aan een krank mens geschied. Dat is eigenlijk al vreemd, hè? Mag je niet iemand gezond maken? Maar vooruit, dan mogen jullie wel weten, hoor, hoe dit gekomen is. Door welke naam? Door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt. Welke God uit de doden heeft opgewekt. Door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Door een andere naam kan het niet. Er is maar één naam onder de hemel gegeven. Peter doet hetzelfde als wat hij gisteren deed. Gisteren stelde hij het volk schuldig. En hij wees op de daad van de Heere. En nu stelt hij de oversten schuldig. Jullie hebben hem gekruisigd. Aan het kruis gedood. Maar God heeft hem opgewekt. Hij leeft. En de levende Jezus heeft deze kreupele man genezen. Willen jullie bewijzen wat er gebeurd is? Wat er gebeurt, dat is onze tekst. Onze tekst is een bewijs uit het Oude Testament. Van wat hier gebeurt. Deze, zo begint onze tekst. Wat is dat voor een woordje? Deze. Dat woordje noemen wij een aanwijzend voornaamwoord. Aanwijzen. Niet in algemeenheden blijven steken. Ah, iemand uit die duizenden mensen. Nee, die. Deze. Dan zegt het woordenboek nog zo heel mooi erbij. Ter aanduiding van nabijzijnde zaken en personen. Niet die daar helemaal achteraan, die je niet kunt zien. Een nabijzijnde persoon. Zo dichtbij. Zie je vanmorgen wat er gebeurt? Hoort je deze?
Dan wordt de Heer Jezus aangewezen. En dan zegt Peter, moet eens kijken hoe dichtbij hij is. Paulus schrijft later, nabij u is het woord. De Heer Jezus wordt zo dichtbij gebracht. Zo dichtbij gebracht. Ik zou bijna zeggen, je kunt hem zomaar aanraken. Je kunt hem zomaar pakken. Zo dichtbij. Mooi woordje. Zo dicht bij de zaligheid van morgen. Deze. Zaken of personen die nabij zijn. Jezus is nabij. Dat is wat. Het is alsof hij zegt, als u dan niet tot mij wilt komen, kan ook niet. Dan kom ik tot u. Alsjeblieft eerbiedig. Hoog bezoek. Alsjeblieft eerbiedig. Hoog bezoek. De koning van de kerk, de zaligmaker van de zondaren, is nabij. Deze is de steen. Dus de Heer Jezus wordt nader verklaard, zal ik het zo zeggen? Hij krijgt een naam. Niet van Petrus, het is een citaat uit Psalm 118. Dus Petrus zegt, de Vader heeft zijn Zoon ook deze naam gegeven. Een steen. Deze is de steen. Dus er wordt een steen. Nee, er is een steen. Bij u neergelegd. Zo wordt Jezus genoemd. Wat heeft de Heer Jezus veel namen, hè? Sommigen die hebben een doopnaam, die bestaat uit 3 of misschien wel 4 namen, dat is al heel veel. En zeker mensen die binnen een koninklijke familie geboren worden, die krijgen er wel 5 of soms 6. Hoe meer namen, dat heeft met eer en aanzien te maken. Wat heeft Jezus veel namen? Veel verschillende namen. En elke naam die vertelt iets van zijn onnaspeurlijke rijkdom. Elke naam vertelt iets van wie hij is en wie hij wil zijn. Voor zondaren. En al die namen zijn ook echt wel nodig om iets van zijn heerlijkheid te laten zien. Al die namen zijn nog niet eens in staat om de heerlijkheid van Christus tot uitdrukking te brengen. Maar met 1 naam zou het eigenlijk niet kunnen. En met 2 niet, en met 10 niet, en met 100 niet. Honderden namen worden aan Jezus gegeven in de Bijbel. En al die namen die zeggen, hij is zo groot. Hij is zo heerlijk. En hij is zo rijk. Hij is onnaspeurlijk. Echt waar. Je raakt niet uitgekeken, niet uitgedacht op en over hem. Deze is de steen. De Heer Jezus wordt door die namen op verschillende manieren vergeleken met. Elke naam, elk beeld dat gebruikt wordt, vertelt iets over hem. Over zijn noodzakelijkheid. Om zondaren zalig te kunnen maken. Geen één naam is overbodig. Deze is de steen. Weet je het nog? Niet die ergens achteraan. Een kiezelsteentje uit een enorm grindpad. Er wordt vanmorgen. Nee, er is vanmorgen een steen voor u neergelegd. Vanuit de grondtekst kan het 3 betekenissen hebben. Steen. In de eerste plaats kan er een grondsteen mee bedoeld worden. Wat bedoelt u? Een fundament. 1 Korintiërs 3 vers 11. Christus is het fundament. Want je moet wel een fundament hebben onder je leven. Je moet wel een fundament hebben onder je geloofsleven. Je moet geen hoop hebben als een spinnekop. Een web wat je zo even wegvraagt. Nee, een fundament waarop je bouwen kunt. Waarop je staan kunt. In Afghanistan een ontzaglijke aardbeving. Meer dan 1000 doden. Heeft natuurlijk ook een klein beetje te maken met toch wel de wat bouwvallige huisjes van klei en zo. Geen goed fundament. Dan weten ze in Japan er wel beter raad mee. Christus is het fundament. God heeft hem tot een fundament gegeven. Daarom zegt de Heer Jezus in Matthäus 5, tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, nou, die lopen het vuur uit hun sloffen. Correct als maar zijn kan. Ze houden de wet naar de letter. Als je niet meer hebt, dan heb je geen goed fundament. Dan komt er zometeen een aardbeving. Ongeneeslijk ziek. Je gaat sterven. Oh. Stort je hele huis in. Vanmorgen is het fundament aan uw voeten neergelegd. Christus is de steen. Het kan ook betekenen de sluitsteen. Dat is de middelste steen in een boogconstructie. Knap, hè? Dat ze zo in een boog gebouwd kan worden, naar elkaar toe. En dan die laatste middelste steen, die houdt die boogconstructie bij elkaar. Je hoeft niet echt bouwkundig te zijn, want dat ben ik al helemaal niet. Om natuurlijk te begrijpen die beide bogen, die steunen en die leunen helemaal op die steen. Zou je die steen eruit halen, dat kan niet anders met gevaar van instorting van beide bogen. Dus op die steen staat de meeste druk. Als die steen is aangebracht, dan is het gebouw klaar. Af. Over die steen wordt gesproken in Zacharia 4. Er staat zo mooi, met toeroeping, genade. Genade, zei dezelfde. Hoor je dat? Die steen, waar de meeste druk op uitgeoefend wordt. Genade, genade, zei dezelfde. Het is de sluitsteen. Wat betekent dat? Jezus Christus is het begin en het einde. Hij is de Alfa en de Omega. En het is genade van begin tot het einde. Genade, genade. Wat een heerlijk woord voor tobbers. Wat een heerlijk woord voor verliezers. Wat een heerlijk woord voor mensen die zeggen, weer heb ik het fout gedaan en verknoeid. Genade, genade, het wordt toegeroepen. En vanmorgen is die steen voor u neergelegd. Alstublieft, zondaar. Met een aanklagend geweten in de kerk zit. Verknoeid tot op de botten. Genade. Zo begint het. Genade. Zo gaat het door. Genade. Zo zullen we sterven. En thuiskomen. Louter. Genade. Wat is dat ook alweer? Maar ja. Genade is voor hele slechte. Genade is voor verliezers. Genade is voor mensen die het niet verdiend hebben. Alstublieft. Die steen is voor je neergelegd. Het heeft nog een betekenis en dat is de uiteindelijke betekenis in onze tekst en in 1 Petrus 2. De hoeksteen. Christus is de hoeksteen. Dat is een grote uitgehouwen steen als hoeksteen aan het einde van een fundament. En het is tevens ook het oriëntatiepunt. De bouwers die bouwen altijd vanuit die hoeksteen. Bovendien heeft deze hoeksteen een samenbindende functie. Dus deze hoeksteen wordt klaargemaakt, uitgehouden. Daar is over nagedacht, de grootte. Dus de architect die denkt en die berekent. Hoe groot wordt het gebouw? Dan heb ik zo'n grote hoeksteen nodig. Vanuit die hoeksteen wordt er gebouwd. Dus het bepaalt het hele gebouw, de architectuur van het gebouw. En het heeft een samenbindende functie. Is de hoeksteen waarop het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd wordt. Wat betekent dat? Dat Christus het hele gebouw draagt. Deze hoeksteen, deze uiterste hoeksteen, heeft dus een ondersteunende functie. Psalm 145, gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Je voelt hem al wel aan, hè? Daar staan die bouwlieden, gespierd, ja, die werken al jaren in de bouw. De oppermannen erbij, die hebben al wat stenen gesjouwd. Je ziet het, ontwikkeld is hun bovenlichaam. Daar loop je eigenlijk liever omheen, die bouwlieden. Je voelt hem wel aan, hè? Hij ondersteunt hem. Die voor het onheil zwicht, daar ga je. Is er eentje onderuit gegaan? Gezwicht voor het onheil. Gezwicht voor de zonde. Voor de druk van de zonde. Kun je niet meer op eigen benen staan. Je bent helemaal niet zo'n keurige man. En helemaal niet zo'n net meisje. Voelt van binnen dat je een vuile zondaar bent. Hij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Dat is de Heer Jezus. Dat is de hoeksteen. En God de Vader die heeft gekeken. Hoe groot moet die hoeksteen nu zijn? om dat hele gebouw te kunnen dragen. Maar dan komen we zo meteen een stelletje zondaren aan, niet te zuinig. Die het verknoeid hebben, niet te zuinig, ongekend. Zouden die allemaal op die hoeksteen kunnen? Zonder dat het gebouw instort, zeker weten. Want de hemelse architect heeft goed nagedacht. Je kunt erbij. Want de hoeksteen is groot en sterk genoeg. Wat een vrede, wat een troost, wat een genade, wat een onderwijs. Hij geeft moed en kracht tot volharding. Dan de tweede, hè? Die bouwvakkers, die bouwlieden, die bouwen vanuit die hoeksteen. Maar die hoeksteen is het oriëntatiepunt. Die moeten ze steeds in het oog houden. En de stenen die worden altijd evenredig aan die hoeksteen gelegd. Want als dat niet het geval is, dan gaat het niet goed. Wil een bouwvakker recht bouwen, dan moeten zijn ogen gericht zijn op die hoeksteen. Het geloofsoog moet gericht zijn op Jezus woord en voorbeeld. U voelt hem wel aan, hè? De bouwlieden wilden Jezus weg hebben. Ze wilden naar hun eigen inzicht bouwen. Dan streken ze zelf de eer op. Daarom hebben ze de hoeksteen veracht, verworpen. Maar Jezus Christus is de hoeksteen. En als het geloofsoog op zijn woord en voorbeeld gericht is, dan wandel je in vrede. En dan dat derde. Deze hoeksteen is verbindend van aard. Niet alleen Jood en Heiden, maar ook al de stenen onderling. Allen door hetzelfde geloof in Christus gerechtvaardigd. Alle ware kinderen van God zijn verenigd door deze hoeksteen. En als er onmin komt, dan komt dat omdat er niet op de hoeksteen wordt gebouwd. Christus is de hoeksteen. En, denk nog aan het woordje deze. Hij wordt voor u neergelegd. Het gevaar is groot. Als je doorloopt, dat je erover struikelt, zegt Petrus. En op een andere plaats, op wien hij valt, die wordt verpletterd. Dus laten we kijken in onze tweede gedachte, wat er met hem gebeurt. Want daar spreekt onze tekst ook over. Deze is de steen. Dat heb ik u proberen uit te leggen. Die van u, de bouwlieden. Het komt dichtbij. U, de bouwlieden. We zijn allemaal geestelijke bouwvakkers. Waarop bouwt u? Bouwt u vanuit die hoeksteen? Neemt u uw dagelijkse besluiten, geestelijk en ook in het natuurlijke leven, met het oog op die hoeksteen? Als Jezus de voeten wast en hij zegt, ik heb u een voorbeeld nagelaten, volgt u dan zijn voorbeeld? Of bouwt u luchtkastelen? Bouwt u op een zandgrond? Waarop bouwt u? U, de bouwlieden. staan ze in hun toga's. Mooie mantels, eerbiedwaardig. Ze hebben ontzag bij het volk. U, de bouwlieden. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is. Dus nog een keer onze tweede gedachte, wat er met hem gebeurt. Er gebeuren twee dingen met de Heer Jezus. De bouwlieden verachten hem. En God kiest hem uit. Tot een hoeksteen. Een hoofd des hoeks. De bouwlieden verwerpen hem. En de architect die zegt, nee, deze steen. Die moet op de meest belangrijke plaats komen. Er gebeurt iets. Let goed op. Want u en ik zijn bouwvakkers. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is. Ziet u goed wat er staat? Veracht. Wat is dat, dominee? Dat woordje verachten, dat verraadt hoe je over Jezus denkt. Natuurlijk wat die farizeeën, die schriftgeleerden, het Sanhedrin en het volk allemaal gedaan hebben. Ik zou niet meegegaan zijn naar Pilatus, rechterstoel. Ik zou niet geschreeuwd hebben, weg met hem. Wij zijn netjes. Veracht, dat zit op uw denken. Op de manier waarop u denkt. Je kunt toch wel begrijpen. Je ziet toch wel eens die bouwvakkers, die metselaars bezig. Die hebben een steen, ze bikken misschien van wat. Nee, weg. Kunnen ze niet gebruiken. Vakkennis. Maar anders gaat het niet goed. Het zou een lelijk gezicht geven in de gevel. Het zou de constructie verslechteren. Zie je? Ze hebben Jezus gewogen. Dat doet u ook. Dat doe ik ook. Ze hebben erover nagedacht. Dat doet u ook. Dat doe ik ook. Even mee. Dus dat verachten, dat zit van binnen. U herinnert zich vorige week nog wel. Betert u dan? Dat was van binnen. En bekeert u? Dat was van buiten. Dus de Heilige Geest die zegt vanmorgen, het zit van binnen niet goed. Je denken deugt niet. Het gaat niet over het mooie zwarte pak. Het gaat niet over die stropdas. Het gaat niet over de buitenkant. Je denken is vijandschap. Je hebt geteld, je hebt gewikt, je hebt gewogen. Je hebt gezegd, nee. Jullie weten waar jullie mee bezig zijn. Je hebt gevoeld, als hij het is, dan ben ik het niet. Weg ermee. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is. Dus ze worden niet aangesproken, niet alleen aangesproken op hun daden, maar op hun manier van denken. Hoe denkt u over Jezus? Ik weet wel dat het ergens al een zegen is als u over Jezus gaat nadenken. Maar het is ook levensgevaarlijk. Je wikt en je weegt. Ja. Als ik Jezus verkies tot hoeksteen, dan moet ik zoveel opgeven. Dan moet je openbaar komen. Dan ben je maar een zwakkeling, want hij was die sluitsteen. We hebben druk op hem uitgeoefend. Hij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Dan moet je toegeven dat je gezondigd hebt. Ja, maar toegeven. Ja, maar toegeven. Beleiden. Dat is niet makkelijk. Weg ermee. Deze is de steen die van u, de bouwlieden. Nee, ze konden deze steen niet gebruiken bij hun bouw. Want aan het bouwen waren ze. Goh, ze waren de eerste op de bouw. Waren harde werkers in de bouw. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ze waren nauwkeurig naar de letter van de wet in de bouw. Vaklui. Ze hebben respect afgedwongen bij het volk. Vaklui. Bouwen, dat deden ze. Maar deze steen konden ze niet gebruiken bij hun bouw. Kunt u Jezus gebruiken bij de bouw van uw levenshuis? Want u bent toch ook aan het bouwen? U bent toch een huis aan het bouwen voor het uur dat u gaat sterven? U denkt toch na over uw toekomst? Als een jong stel gaat trouwen, dan gaan ze kijken, huisje kopen, huisje bouwen. Maar je moet toch ergens wonen? Je kunt toch niet straks gaan trouwen onder de blote hemel of onder de brug gaan slapen? Dat doe je toch niet? Je zorgt toch voor een huis? Zorgt u ervoor? Als het aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, heeft u dan een gebouw niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen bij God? Deze bouwlieden waren er vast van overtuigd. Hun bouwwerk. Dat blijft volstaan, hoor. U vergist zich. Als de slagregens komen, als de stormwinden gaan waaien, toen werd het huis van allemaal deugden en plichten meegenomen en het dreef weg en zijn val was groot. Want het was niet op een rots gebouwd. Deze steen paste niet in het huis van de hoop dat de fariseeën en de schriftgeleerden optrokken. Toch? Want u hoopt toch ook dat u naar de hemel gaat. En u hoopt toch ook dat God uw godsdienst serieus neemt. En u hoopt toch ook dat het mee zal vallen. U hoopt toch wel. Een mens zonder hoop. Maar deze steen past niet in hun hoop. Weg ermee. De oude dominee Kievit zei: de kerk met een hoofdletter is steeds het meest vervolgd door de kerk met een kleine letter. Deze bouwlieden, de kerk met een kleine letter. Ze hebben de kerk met een hoofdletter vervolgd. Weg ermee. Die passen niet in ons systeem. Laten we eens kijken naar dat verachten, wat dat nu eigenlijk is in de praktijk. De bouwlieden zagen niets in de goddelijke natuur van deze steen, de herkomst van de steen. Waar komt die steen toch vandaan? Is heel anders dan de gewone stenen. Nee, die moeten we er niet in hebben. Ze ergerden zich aan. Hij moet sterven, want hij heeft zichzelf aan God gelijk gemaakt. Die hebben we niet nodig, oh nee. Heeft u God niet nodig in uw bekering? Niemand kan zonden vergeven dan God alleen. Heeft u God niet nodig? Heeft u nog nooit die ondraaglijke last van de zonde ervaren? Heb u nooit te maken gehad met de ondraaglijke last van de toorn van God tegen de zonde? U kunt uzelf nog behelpen. Weg met deze steen. Dat regel ik zometeen zelf wel. Voor Gods rechterstoel. Denkt u dat? Denkt u dat u zo glad als een aal straks die rechter uit de vingers zult kunnen blijven? U vergist zich. Verachten? Nee. Deze steen heeft een andere natuur dan de onze.
die hoeven we niet.
Die steen, die is ook onnozel, onbesmet, rein. Dat viel op. Zuiver wit, hij blonk in de zon. Dat markeerde helemaal niets aan. Glad, effen, egaal. Die past er ook niet tussen volgens de optiek van de bouwlieden. Onder het hoge, onder het Oude Testament moest elke hoge priester eerst voor zichzelf offeren. Pas daarna kon hij offeren voor de zonden van het volk. Maar deze had niets onbetamelijks gedaan. Hij hoefde niet eerst voor zichzelf te offeren. Jezus is rein, onnozel, onbesmet, zonder zonde geboren. Wel uit de vrouw, niet uit de man. O, wat is hij geschikt om zaligmaker van zondaren te zijn. Maar ze hoefden hem niet. Ze hadden hem niet nodig. Ze zagen ook niets in zijn stervende liefde voor zondaren. Ze hadden geen benul van het loon op de zonde. En daarom wilden ze geen lijdende en stervende zaligmaker. Ze hebben niet aan het kruis hem aanbeden. Deze is de steen die van u de bouwlieden verworpen is, veracht. Ze geven hem geen eer. Geen hoge gedachte van Jezus. Geen inwendige eerbied voor Jezus. Hoe blijkt dat? Wel, ik praatte gisteren met iemand. En dat kun je wel begrijpen. Stel dat ik zonder aankondiging bij u op de stoep sta. En ik bel aan. 1 keer, 2 keer, 3 keer. Niet thuis. Nou ja, dan ga ik maar weer weg, dan ga ik naar iemand anders. Geen achting voor Jezus. Hij heeft al wat keren op uw deuren geklopt. Niet thuis. U wist niet dat ik kwam. Maar als we afgesproken hebben en u doet niet open. En ik zie nog snel u ook weglopen naar de keuken zodat ik u niet meer kan zien. Dan denk ik, oh. Ik ben zeker niet welkom. Dat kan ook. Jezus niet welkom. Snap u? Geen achting voor Jezus. Want de dingen van de wereld, uw eigen eer, gaat boven de eer tot Jezus. Ze hebben geen liefde tot Jezus. Ze verlangen niet tot hem. Ze willen niet op hem lijken. Hij mag het oriëntatiepunt van hun bouw niet zijn. Vlees wil niet de ootmoed en de zelfverloochening waarmee Christus was bekleed. Deze is de steen. Hij wordt voor u neergelegd. U kunt er niet omheen. Die u veracht, verworpen heeft, zegt de psalmist. Onze tweede gedachte, wat er met hem gebeurt. Onze tekst zegt, o wonder, welke tot een hoofd des hoogs geworden is. Want wat doet God? God maakt van de verworpene de verkorene. Ziet u wat er gebeurt? Met verachting, zeggen de bouwvakkers, hier kunnen we niks mee. En ze gooien die steen weg. In zo'n container, weet u wel, hè? Tuin. En dan straks wordt die bak opgehaald en dan ben je er mooi vanaf. Dat ruimt op. Maar God de Vader, die haalt die steen weer uit die container. En die legt hem vanmorgen weer voor u neer. Tot een hoofd des hoeks. God verhoogt zijn kind Jezus. Wij hebben hem vernederd, veracht. God verhoogt zijn kind Jezus. Ziet u wat er gebeurt? We hebben de vorige keer duidelijk gezien dat God de handelende persoon is in heel die zaak. Dus door middel van de Joden en de Romeinen, door middel van uw zonden, laat hij de Heer Jezus als het ware in die afvalcontainer werpen. Dat doet God. Te midden van al dat andere puin, want u en ik hebben er een puinhoop van gemaakt. Een puinzooi. We hebben het beeld van God in puin gemaakt. En toen legt God zijn heilig kind Jezus daartussen. Hij doet. Hij is de handelende persoon. En in zijn soevereiniteit gebruikt hij daar uw en mijn zonde voor. Wat verachten. Weet je wat er gebeurt? Hij legt hem dan neer. En ten derde dagen haalt hij hem eruit. Uit de diepten van de hel. De toren van God. Het brandende vuur. Hij laat Jezus in de diepte van onze verlorenheid gaan. Zinken. En daar werpt hij al de zondenlust op hem. Jesaja 53, onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Deze is de steen, die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. Dat heeft God de Vader gedaan. Alstublieft. Wat is nu bouwen op Jezus? Want daar gaat het om. Hij wordt tot een hoofdsteen, tot een hoeksteen, tot een sluitsteen neergelegd. Het ganse gebouw, dat zijn al de kinderen van God, worden op hem gebouwd. Eén met hem. Eén met hem. Want dan is al het zijne het mijne. En al het mijne het zijne. Eén met hem. Zijn sieraad is mijn sieraad. Mijn schuld is zijn schuld. Eén met hem. Zoals wij allen in Adam verdoemd zijn, zo is de kerk in Christus zalig. Bouwen op hem. Kijken in Matthäus 7 hoe die man graaft. Dieper, dieper, dieper. Totdat hij een rotssteen voelt. Betert u dan en bekeert u. Legt u uw zonden op Jezus. Zoals onder het Oude Testament de offeraar met zijn hand drukte op de kop van het offerdier. Plaatsvervanging. Last van de schuld op hem. Eerlijk. Elke zonde aan hem vertellen. Aan hem belijden. Hij is geworden tot een hoofd des hoeks. Weet u, als een zondaar ingemetseld wordt door de Heilige Geest, dat is de beste bouwvakker, dan neemt hij dode stenen en die legt ze op een levende steen. Want Petrus zegt dat die hoeksteen een levende steen is. Dat kan in de natuur natuurlijk niet. Maar stenen zijn dood, dat is doodmateriaal. Maar Jezus is een levende steen. In de gemeenschap met Jezus wordt een zondaar een levend. Wedergeboorte, dat is zin op Jezus. Zin op Jezus. En dat doet de Geest. Hij trekt uit de duisternis. Uit deze tegenwoordige boze wereld. En hij doet zin op Jezus. Hij maakt Jezus zo geschikt voor u. We gaan nog een keer in die bouwvakker. Je hebt een steen. Er moet wat van af. Zeker vroeger kon je dat begrijpen. Ze werd wat van afgebikt. En soms moest die steen wel doormidden. Zo'n metselaar die kan dat, hè. Als geen ander. Tik. Tik. Begrijp je? Er moet wat afgebikt worden. Trouwens, hoe die stenen vervaardigd werden als ze uit die rotstenen eerst gehouwen werden, dat doet zeer. Maar deze hemelse bouwvakker, die maakt Jezus geschikt voor u. Hoort u hoe ik het zeg? Hij maakt Jezus geschikt voor u. Hij maakt u ook geschikt voor Jezus door u te overtuigen van zonde. Maar hij maakt Jezus geschikt voor u, zodat u alle gerechtigheid alleen van hem verwacht. Door steeds te wat af te pikken. Je keurige kerkgang, je nette leven, je Bijbel lezen. Het doet allemaal niet meer mee. Tik, tik, tik. Wordt afgebikt om op die levende steen gelegd te worden. Deze is de steen die van u de bouwlieden verworpen is, maar door God tot een hoofd des hoogst gelegd. Dan word je levend. Dat is meer dan vormendienst. Losgebikt van je oude natuur. Gemetseld op die levende steen Christus. En wilt u nog een kenmerk dat u weet dat u echt op Jezus gegrondvest bent? Psalm 118, die laat het zien. Ze verblijden zich, al Jezus stenen, verblijden zich in deze hoeksteen. Ga naar huis. U kunt niet om die steen heen. Die is voor u neergelegd. Of u wordt gebouwd op deze steen. Of hij is voor u een steen van aanstoot. Zeer, hè? Net even met je kleine teentje tegen zo'n punt. Als een hoeksteen stoot. Ah, zeg je dan. Wil je er nog wel een keer tegen aanstoten omdat je boos wordt. Is Jezus uw fundament? Of ergert u zich? Amen. Psalm 118 vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God en hoofd des hoeks gelegd. 118 vers 11. Eindig bij mijn gebed. Maak het tot een wonder, Heere, in ons leven. Het is een wonder. Afgekeurd door ons mensen. Jezus afgekeurd door ons mensen. Maar door u met eerbied gesproken uit de container gehaald. Tot een hoofd des hoeks gelegd. Afgekeurd. Omdat we wel overwogen wisten. Dat onze trots door die steen gekruisigd wordt. De hoogmoed er aangaat. En dat willen we niet. Dan maar liever met trots. Zonder Jezus. In het graf. Maar door u genomen. Een hoofd des hoeks. En vanmorgen. Voor ons neergelegd. Het is van tweeërlei één. Of we stoten ons eraan. Of we worden erop gebouwd. Heb dank voor het onderwijs. Dat u het zegene. Breng ons ook vanmiddag weer bij elkaar. Wil met uw geest werken, Heere. Geef verwondering in onze harten. Diepe verwondering. Aanbidding. Lof. En eer. Voor u alleen. Verhoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Psalm 32 vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. 32 vers 6. Zegen de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.